goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 314 van de invasie. Met vandaag weer escalatie op het programma. Daar krijgen we altijd veel vragen over. Hè? Wat gebeurt er als bijvoorbeeld Poetin een nucleair wapen inzet? Maar ook wat gebeurt er als Rusland bijvoorbeeld een beperkte aanval uitvoert op NAVO-gebied? En Rob, jij had daar een nieuw rapport over gezien dat dan de keuzes een beetje doorneemt.
Ja, Rand Corporation heeft dat gemaakt. Dat is echt wel interessant. Hè? De Rand Corporation, dat is een hele grote club in Amerika. Hoofdkwartier is in de Santa Monica, dus lekker in de zon in Californië. Maar ze hebben ook een afdeling in Washington. Ze doen heel veel werk voor het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar ook voor de krijgsmaterielen. En de Rand Corporation heeft zijn geld verdiend. Probeer eens erachter te komen waar ze hun eerste geld mee hebben verdiend na de Tweede Wereldoorlog.
Oh.
Je raadt het echt nooit.
Vertel. Ik het niet.
Met de Delta-werken. Die hebben ze uitgewerkt. Die hebben zij uitgerekend, ja. Voor een belangrijk deel, ja.
Ja. Dus die kunnen
dus doen ze nog steeds. Ja. Hè, ze doen dat nog steeds. Ze zijn echt rekenaars. Het is echt een instituut, echt wereldklasse. Van toegepast wetenschappelijk onderzoek. Nou, die hebben, dat doen ze wel vaker, hè, dan maken ze van die inschattingen van wat zou er nou kunnen gaan gebeuren en welke mogelijkheden heeft Rusland om ervoor te zorgen dat de NAVO op de knieën wordt gedrukt. Ja. Kijk, het interessante is, als je zoiets leest, dan reflecteert dat heel goed de discussies die ook binnen de ministeries zelf worden gehouden. Want die gebruiken ook dit soort scenario's. Inlichtingendiensten maken dit soort scenario's. Ook militairen in hun hoofdkwartieren maken dit soort scenario's. Want je moet je op alle eventualiteiten voorbereiden. En dan is het heel interessant om te zien waarmee bijvoorbeeld de Rand Corporation rekening houdt. Nou, en dat komt redelijk overeen met wat ik zelf ook vind. En waarvan ik zie dat dat ook wordt gebruikt door allerlei militaire hoofdkwartieren in Europa, maar ook in Amerika. En dus, ja, wat er dan gebeurt, is dat de Russen een aantal mogelijkheden hebben. He, ze kunnen bijvoorbeeld een aanval uitvoeren om een punt te maken, dus een demonstratie van tot hier en niet verder. Want als je verder gaat, dan zullen we verder escaleren en dan komt het tot een grote oorlog. Je kunt een stapje verder gaan door kleine doelwitjes te bestoken over de grens heen. Een basis, een oude route van wapens.
Ja.
Je kunt escaleren naar grotere militaire of burgerdoelen. En het punt is, en dat is natuurlijk een hele interessante, hoe zwaarder de aanval, hoe moeilijker de respons is om de boel in de hand te houden. Dus ja. Iedereen weet dat, hè, dat zo is. Hele grote aanvallen, dan kom je dus echt terecht in artikel 5. Een aanval tegen één is een aanval tegen alle van het NAVO-gebied. En je moet dan reageren. En dan moet je dus ook proportioneel reageren. En hoe groter de aanval van Rusland is, hoe harder je terug moet slaan. En dat leidt tot enorme problemen, omdat je dan eigenlijk gewoon escalatie niet meer in de hand hebt. En dan kan het doorescaleren naar nucleair.
Ja, het is een ongelooflijk interessant rapport. Hè? En het begint ook met allemaal beperkte aanvalswijzen. Bijvoorbeeld dat Rusland gaat met een cruise missile naar een wapendepot in Oost-Polen bijvoorbeeld. Hè?
Ja.
Of nog erger, scenario B, dat je dus een intelligence satellite pakt. Hè? Of je gaat zelfs een 3 vliegvelden in Polen en Roemenië. Of je gaat zelfs, Rotterdam.
Ik kwam ook Rotterdam tot mijn verbazing tegen. Ja. Ramstein in Duitsland.
Ik vind dat niet zo verbazingwekkend. Want een van de scenario's, de zwaardere scenario's, is dat Rusland vindt dat het Westen in oorlog is met Rusland. En daar stuurt Poetin ook echt op aan dat dat hij vindt dat dat zo is. Althans, dat verhaal verkondigde. Nou, als dat zo is, dan wordt ineens de aanvoer van versterkingen, van materieel, van munitie vanuit Amerika, wordt ineens een legitiem doelwit, als je dat vindt. Ja. En hoe komt dat dan in Europa aan? Nou, onder andere via de haven van Rotterdam. Vandaar dus dat Rotterdam in dit rapport wordt genoemd. Maar ook bijvoorbeeld Ramstein, de luchtmacht, de basis van een hele hoop, komt ook via de lucht. Dus dat is op zich niet zo vreemd. En daarom vind ik dit zo'n interessant rapport, omdat ik denk dat heel veel mensen gewoon niet doorhebben wat hier nou precies aan de hand is. En dat in de ogen van Poetin wij een oorlog zijn met Rusland. En dat daarmee in één klap ook de hele aanvoer van versterkingen een legitiem doelwit wordt. Ja. En dat betekent dus automatisch Rotterdam. En dan moet je dus gaan doordenken wat dat betekent. Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet, wat veel mensen denken, allemaal Patriots die Nederland heeft, ongeklausuleerd naar Oekraïne kunt sturen. Dan zul je dus een batterij Patriots achter de hand moeten hebben voor Rotterdam.
Ja. Ja.
Dat is gewoon de consequentie van dit soort scenario denken. Daarom is het zo interessant en daarom vond ik het ook leuk. Maar ook gewoon echt heel nuttig om dit met z'n allen te bespreken. Want dit geeft een ander perspectief. Dit geeft een perspectief over waarin we verzeild zijn geraakt.
Ja. Ik vond het interessant om die redeneringen te proberen te volgen. Hè? Dat je dus zegt, oké, je hebt dan een Russische actie. Daar moet dan een reactie op komen. Maar je wil dan eigenlijk voorkomen dat er weer een tegenreactie komt. Exact. Want dan krijg je escalatie. Dus je moet daar ergens precies tussenin uitkomen. Ja. Dat wel de afschrikking in stand blijft, maar je niet escaleert. Ja, dat is natuurlijk ontzettend gepuzzeld.
Kijk, dat is typisch ook mijn manier van denken. Maar dat heeft ook gewoon met mijn achtergrond te maken. Met het feit dat ik oneindig lang geleden ook mijn proefschrift daarover heb geschreven. Hoe je dat doet. Maar dit is nou echt wat je doet. Dit is nou echt strategisch denken. In termen van oorlog. Dat heet intra-war deterrence. Dus afschrikking tijdens de oorlog. Hmm. En escalation control. Dus het controleren van escalatie. Ik heb me in het verleden, maanden geleden, nogal druk gemaakt om al die twitteraars die allemaal roepen van, we moeten het op loslaan. Nou, dit laat zien, dit rapport, dat als je dat doet, je automatisch bij een oorlog verzeild raakt, die gewoon ook het einde van Europa kan betekenen. En dat moet ten koste van alles worden vermeden.
Ja, even voor de luisteraars in Zaltbommel, daar kom ik altijd voor op, zoals jullie weten.
Ja.
Stel je voor dat ze dus de Russen doen wat, hè, bijvoorbeeld in Polen. En het NATO doet helemaal niks. Dan is het de ellende. Dan voorkom je misschien. Dan lok je misschien juist escalatie uit als je niks doet. Omdat de andere partij dan denkt, nou, ik kom er mee weg. Ja. Dus ik ga ermee door. Hè? Dus het is een spel van retaliatie, want anders dan escaleer. Maar je wil een gecontroleerde escalatie. Wil je
exact. Exact. Dus dat doe je. Dat is precies wat je doet. En dan kan je dus bedenken aan de hand van deze scenario's wat voor een reactie je zou willen geven.
Ja, en wat ik interessant ook van het rapport vond, je kunt beter maar niet doelen in Rusland dan raken. Probeer dan Russische doelen in de Oekraïne te raken.
Exact. Ja, ook bijvoorbeeld Krim. Ja. Dus in het ernstigste scenario zou je dan kunnen bedenken, stel je voor dat inderdaad de aanvoerlijnen worden beschoten. En of dat nou een spoorweg is, dat ligt denk ik het meest voor de hand. Dat staat hier niet in, maar dat ligt denk ik het heel erg voor de hand om dat te doen, om bepaalde spoorwegknooppunten te pakken. Dat is trouwens niet gebeurd tot nu toe, want althans niet op een grote schaal, want Zelensky is zelf nog steeds in staat om het land te verlaten via het spoor. En regeringsleiders die zijn ook in staat om het land binnen te komen vanuit de NAVO. En dat is op zich natuurlijk uitermate betekenisvol dat nog steeds kan. Want die Russen begrijpen ook dat wanneer je daar dat compleet kapot bombardeert, en je bombardeert ook nog eens een trein waarin bijvoorbeeld Scholz zit of Rutte zit, dat er dan echt een probleem is. En dat je dan de grens overgaat feitelijk ook van artikel 5. Dat is wat er feitelijk aan de hand is. Dus je moet ontzettend goed nadenken, maar dat doen die Russen ook. Wat je wel en wat je niet kan doen. Maar stel je nou voor dat er een grootschalige aanval komt op basis in Europa. Om ervoor te zorgen dat de aanvoer van versterkingen, materieel, munitie gestaakt wordt. En je wil een respons doen. Ja, dan moet je bijvoorbeeld na gaan denken om een respons te doen met lange afstandsraketten. waarmee je bijvoorbeeld alle militaire faciliteiten op de Krim kapot bombardeert. Ja, dat kan. Dat zou je kunnen doen. En als je dat dus doet, dan heeft het ook voor Oekraïne een militair effect, omdat ze dan makkelijker in staat kunnen zijn om veroverd gebied terug te veroveren.
Hmm.
En zo wordt er gedacht. Hè? Zo wordt er, 100% zeker hoor, weet ik dat dat gebeurt achter de schermen. Dit soort scenario's worden gemaakt en dit soort overwegingen worden dan gemaakt. En dan worden er hele scenario's gemaakt met allemaal opties die je kunt doen, worden op een rij gezet. En als de tijd daar is, dan ga je ze uitvoeren.
En hebben ze, voor zover jij weet, in Moskou ook zo'n RAND Corporation dat doorrekent, is het handig voor ons om een bom op Rotterdam te gooien of niet?
Nee, ze hebben niet een RAND Corporation zoals wij die hebben. Maar ze hebben absoluut hele capabele strategische denkers. Die hebben ze gewoon en die denken echt absoluut hetzelfde.
Hey, nog even een vraag over het rapport. Van als Rusland beperkt conventioneel aanvalt, hè, dan zegt het rapport, dan moet je zeker niet nucleair gaan reageren.
Nee.
Maar alles wordt dus anders. En dan komen we weer bij die nachtmerries. Als de Russen dus wel nucleair initiëren iets, ja, dan moet je dus zwijgen over wat je gaat doen.
Ja, maar je moet altijd zwijgen over wat je gaat doen. Kijk, het aardige is dat dat in de respons, dus in de antwoorden die Amerika dan wel de NAVO zou kunnen geven, daar rept dit rapport nauwelijks over.
Ja.
Ze geven dus alleen maar een aantal scenario's en dit is eigenlijk een handreiking aan planners in de hoofdsteden, zoals we dat noemen, in de hoofdkwartieren van de militairen, om hier mee aan de slag te gaan. En om na te denken hoe je hierop zou kunnen reageren. Maar goed, dit hebben ze natuurlijk al lang gedaan.
Ja.
Hoe groot achten jullie de kans op zoiets? Een beperkte, conventionele Russische aanval op NAVO-grondgebied. Is dat denkbeeldig?
Ja, dat is absoluut denkbeeldig. Dat is absoluut denkbeeldig. En dat hangt er helemaal vanaf hoe het verder doorescaleert en in hoeverre Poetin in de knoop komt te zitten met zijn eigen acties. En daarom vraag ik ook zo vaak aandacht voor die speeches van Poetin en de taal die hij gebruikt en de argumenten die hij gebruikt, waarbij hij steeds verder weggaat van Oekraïne en steeds meer toekruipt naar de NAVO als grote boze vijand. En als dat zo is, ja, dan krijg je natuurlijk ook steeds meer een discussie over, kan die dan ook niet wat ondernemen tegen de NAVO? En want je kan ook, bijvoorbeeld als hij geen opties meer heeft en hij gaat onder in Oekraïne, dan kan die ook nadenken van, of dan kan die ook denken van, nou ja, als ik dan ten onder moet gaan, dan gaan we allemaal ten onder. En dat is ook, op zich is dat een rationele overweging.
Ja. Met andere woorden, als je het nou vertaalt, hè, stel je voor, we krijgen nog veel meer succesvolle HIMARS-aanslagen die we nou gezien hebben vandaag.
Aanvallen, ja.
Of aanvallen. Dat gaat dan dus niet goed en Poetin ziet het allemaal fout gaan. En dan kan hij inderdaad besluiten dus om het te verbreden. Dus hij heeft een hele goede motieven om het niet te doen, hoor. Want ik bedoel, hij krijgt nog veel meer HIMARS over zich heen als hij werkelijk Polen aanvalt.
Ja, dat zou kunnen. Ja,
en hij
maar
krijgt
er zijn
ook
andere mogelijkheden, hoor. Ja, er zijn ook andere mogelijkheden. Je hebt het prompt Global Strike systeem van de Amerikanen met lange afstandsraketten, daar zou het ook mee kunnen. Dus de Amerikanen kunnen dit zelfs vanuit onderzeeboten en vanuit Amerika zelf doen.
Hmm.
Je kunt er ook strategische bommenwerpers voor inzetten. Maar ik bedoel, het wordt wel echt smerig als je dat gaat doen.
Maar het is Poetin, niet in het belang van Poetin dat hij nog meer verzet en westers gesteund verzet in de Oekraïne organiseert door dit door te verbreden.
Nee, maar hij kan wel verbreden, dat heet horizontale escalatie naar NAVO-grondgebied. Dat kan. En daarmee maak je gewoon eigenlijk de calculatie voor het Westen alleen maar moeilijker. En daarmee zorg je ervoor dat er hopelijk, althans in de Russische gedachten, er een situatie ontstaat, zowel bij de bevolking als politiek, om op te houden met strijd, althans met de bevoorrading van het Oekraïense leger, of dat de druk vanuit het Westen wordt gezet om te komen tot een vergelijk, maar dan op grond van overwegingen die ten gunste zijn van Rusland.
Mm-hmm.
Ja. Nou, dit is geen podcast voor het hele gezin.
Alweer niet
gebeurd. Nou ja, jongens, dit is het wel. En daarom is het wel ongelooflijk belangrijk om, om dit soort dingen te bespreken. Want we zijn altijd geneigd om, hoewel wij natuurlijk de somberheid de troef zijn, maar in veel discussies is men altijd geneigd om na te denken vanuit de wensgedachte van hoe zou het moeten gaan. Maar dit is hoe het zou kunnen gaan. En dat is helemaal niet fijn. Maar daar moet je dus wel als militaire planner over nadenken. Ja.
Hoe het zou kunnen gaan.
Ja.
Dank weer daarvoor.
Ja, tot morgen. Tot morgen, jongens.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.